Psalm 4. Psalm 4. Een psalm van David voor de opperzangmeester op de Neginoot. Als ik roep, verhoor mij, o God, mijn gerechtigheid. In benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Wees mij genadig en hoor mijn gebed. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Zijt beroerd en zondig niet. Spreekt in uw liederhart op uw leger en wees stil. Offer het offer aan de der gerechtigheid en vertrouw op de Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. Meer dan ter tijd, als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen. Want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Nou. Wat behoeft uitleg? In deze psalm. Of welke vragen zullen we aan de psalm gaan stellen? En ook even aansluiten bij de vorige keer. Vers 1 had ik van hoofdstuk 5 had ik erbij moeten lezen. En vers 1 van hoofdstuk 4 misschien niet. Een psalm van David voor de opperzangmeester op de Neginoot.
Wie de gunstgenoot is?
Wie is de gunstgenoot? Ja, dat is één vraag. Waar denk goed is, misschien is het wel de belangrijkste vraag in deze psalm. Van wie is nou eigenlijk die gunstgenoot en waarom staat hij daar?
En wat,
Trouwens, gunstgenoot is de vertaling in de Statenvertaling. In de herziene Statenvertaling stond...
Gunsteling,
ja. En de Engelse vertaling die heeft weer hele andere... hij die barmhartig is of iets dergelijks, geloof ik. Ja, in het Engels vertaald dan. Wat nog meer?
Ja, ik dacht, wie zal ons het goede doen zien, maar dat... Waarom?
Ja, velen zeggen. Wie zijn die velen? Wie zal ons het goede doen zien? Als je even naar de structuur kijkt. En dan bedoel ik eigenlijk naar de persoonsvormen. In de psalm. Die vielen mij tamelijk op. Over wie gaat het? Afwisselend. Ja, ik bedoel, je hoeft geen namen te noemen, maar vers 2. Ik, mij, mijn gerechtigheid. Gij hebt mij ruimte gemaakt. Wees mij genadig. Hoor mijn gebed. En dan? Vers 3 gaat niet meer over mij of ik. Dan richt de psalmdichter tot gij mannen. Herzien de Statenvertaling. Wat staat daar?
Aanzienlijken.
Dus dat, als je dus alleen al die twee vertalingen naast elkaar legt, dan kun je afvragen van, hé, wat gebeurt hier? De een zegt mannen en de ander zegt aanzienlijken. Wat betekent dat? Hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen en de leugen zoeken? Nou. Ja. Wat is die leugen? Wat is het beminnen van de ijdelheid? De ledigheid. Dus dat vind ik dan een vraag van waarom mannen of aanzienlijke, wie zijn dat? En dan ook, wat doen die mensen? En dan natuurlijk ook in de context van deze psalm. En dan vers 4, over wie gaat het dan? Nou, dan verandert de perspectief weer.
Aan de Heere.
Ja, oké, okay, weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Dus dan is het weer ik. Ja, dus het is eerst ik en mij. En dan is het gij mannen, jullie. En weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft. En de Heere zal horen als ik tot hem roep. En dan?
Nou, vers 4 worden nog steeds die mannen
aangesproken. Ja, ze worden wel aangesproken, ja. Ja, klopt, ja. Maar die gunstgenoot, die gunsteling, die heeft al duidelijk met de ik-persoon te maken. En dan vers 5. Ja, een opdracht aan toch weer aan die anderen.
Aan die mannen,
denk ik. Ja. Zijt beroerd en zondig niet. Spreekt in uw lieder hart op uw leger en wees stil. Offer aan de gerechtigheid en vertrouw op de Heere. En dan velen zeggen. Volgens mij gaat het nog steeds over die mannen. Wie zal ons het goede doen zien? Verf gij over ons het licht, uw aanschijn, zo Heere. En dan in vers 8. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. Meer dan ter tijd als hun koren hun most vermenigvuldigd zijn. Dat is ook een belangrijk vers, denk ik, in deze context. Vreugde in zijn hart. En dan zegt hij, ik zal in vrede tezamen neerleggen en slapen. Want gij, o Heer, alleen zult mij zeker doen wonen. Wat is de context ook alweer van die psalm? Tenminste, ik denk dat het dezelfde context is als psalm 3. Wat was dat?
David
op de vlucht. Ja, David op de vlucht voor Absalom.
Waarom denk je dat?
Omdat het erop lijkt dat... kijk, psalm 2, dat is die psalm die gaat over de koning, over de zoon. Dat is natuurlijk de Christus, de Messias, maar het slaat allemaal op David. En dan komt in vers 3 tot en met, of hoofdstuk, psalm 3 tot en met 7... Drie tot en met zes eigenlijk. Dan zien we degene die in opstand zijn tegen David. En daarom denk ik dat psalm 4, net als psalm 3, ook een psalm is als die op de vlucht is. Maar kan ik inderdaad niet bewijzen. Dus we hebben al een paar dingen. Dus die mannen, we hebben die gunsteling, die gunstgenoot. Wat beminnen die mannen dan? In vers 3. En de negiloot. Wat is dat dan?
En het zeker wonen.
Het zeker wonen. Ja, precies. Ja. Wat betekent dat?
Het wonen en verder. Dat zal het ook niet alleen
zijn. Het is niet zomaar alleen maar zeker wonen in een huis. Nee, nee. Zeker. Oké. En het offeren van offeranden der gerechtigheid. Of rechtvaardige offers zou je het kunnen vertalen. Waar ziet dat op? Zijn dat gewoon echt offers? Dierenoffers? Of stelt het nog iets anders voor? Nou, we zullen daar een klein beetje naar proberen te kijken. Ten eerste... Die mannen, dat zijn Bnei Ha'ish. Bnei Ha'ish. Of de zonen van een man, staat er eigenlijk. En kun je denken aan bijvoorbeeld de zonen van Jacob, die voor Farao staan. En die zeggen, Bnei Ha'ish Ergad. Wij zijn de zonen van één man. Ik weet niet of het lidwoord voor Ish staat, maar Bnei Ish Ergad. Wij zijn zonen van één man. We hebben dus één vader. Nou, verder komt die uitdrukking Bnei Ish eigenlijk helemaal niet zoveel voor in de psalmen. Of trouwens sowieso niet in de Bijbel. De enige keer die ik heb kunnen vinden, dat was... ik zocht al Ik had het, dacht ik, opgeschreven, maar ik ben het kwijt, sorry.
Staat het niet hier?
Nee, ja, dat zou kunnen. Staat er een... nee, het staat niet hierin, nee. Sorry. Wat zeg je? Zoek het even op. Want het was wel belangrijk. Tenminste, het is wel essentieel in dit geval van dat beminnen van die sorry dat het even duurt. Nee, ik heb hem zo. Ik dacht namelijk Psalm 44, maar dat is niet zo. Psalm 49 was het. En je vindt ze ook in Psalm 62, maar vooral Psalm 49, die wilde ik even lezen. Daar zie je in vers 3. Zowel slechten als aanzienlijken, tezamen rijk en arm. En die aanzienlijken, daar staat dan ook weer Bnei-Ish. En dat zijn die mannen. En in vers 3, daar vind je die Bnei-Ish. Wat zeg je?
Dat hier dan geen lid wordt aan een persoon hier wel?
Nee, het is gewoon hetzelfde. Het is dezelfde uitleg. Of hetzelfde Bnei-Ish staat er. Oh. Gewoon zonen van man. Aangaande degenen die op hun goed vertrouwen en op de veelheid van hun rijkdom roemen. Dat staat in vers 7. Niemand van hen zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen. Hij zal goden zijn rantsoen niet kunnen geven, want de verlossing van hun ziel is te kostelijk en zal in eeuwigheid ophouden. Dat hij ook voortaan gedurig zou leven en de verderving niet zien, want hij ziet dat de wijzen sterven, dat de zamen een dwaas en een onvernuftige omkomen en hun goed anderen nalaten. Hun binnenste gedachte is dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid, hun woningen van geslacht tot geslacht. Zij noemen de landen naar hun namen. De mens nogstans die in waarde is, blijft niet. Hij wordt gelijk als de beesten die vergaan. Deze hun weg is een dwaasheid van hen. Nochtans hebben hun nakomelingen een welbehagen in hun woorden. Men zet hen als schapen in het graf, de dood zal hen afweiden en oprechten zullen over hen neersen. In die morgenstond en het graf zal hun gedaante verslijten, elk uit zijn woning. Maar God zal mijn ziel van het geweld van het graf verlossen, want hij zal mij opnemen. Ja, dus vrees niet wanneer de man rijk wordt, wanneer de eer van zijn huis groot wordt. Want hij zal in zijn sterven niet met al meenemen. Zijn eer zal hem niet nadalen. Hoewel hij zijn ziel in zijn leven zegent en zij u loven, omdat gij uzelf goed doet. Zo zal zij toch komen tot het geslacht van haar vaderen. Tot in eeuwigheid zullen zij het licht niet zien. De mens die in waarde is en geen verstand heeft, wordt gelijk als de beesten die vergaan. Dus deze psalm, psalm 49, waar dus die Bnei-Ish ook worden genoemd, samen als in psalm 4. Dan zie je een klein beetje van wat David wellicht bedoelt met dat beminnen van die leugen. En de leugen zoeken en het beminnen van de ijdelheid. Wat zie je terug in Psalm 49? Nou, het zijn mensen die op zich, zou je zeggen, helemaal niks verkeerds doen. Ja, ze zijn rijk, ze vergaren rijkdom, maar ook ze vertrouwen erop. En op de veelheid van hun rijkdom roemen zij daarin. Het zijn mensen die in aanzien zijn. Ja, want je ziet ook van, er worden steden naar hun genoemd. Of, waar zag ik dat? Waar lazen we dat?
Vers 12.
Ja. Hun woningen van geslachten, zij noemen de landen naar hun namen. Ja, dus het zijn grote mannen die in aanzien zijn. Maar David noemt het een leugen en ijdelheid. En waarom noemt hij het een leugen en een ijdelheid? Deze manier van leven, dat vertrouwen op, ja, op geld en goed. Het vergaat allemaal, dat is één. Ja. Ze kunnen het niet meenemen naar het graf. Wat zet, en dat is wel mooi om eventjes in ons achterhoofd te houden. Wat zet deze psalmdichter? Wat zet hij er tegenover? Als hij het over zichzelf heeft. Dus hij, iets wat deze mensen niet hebben. Althans, zij kunnen niet leven in die hoop. Maar wat zet deze psalmdichter er tegenover? Ja, dat God zal zijn ziel van het geweld van het graf verlossen. Er staat van de hand van het graf. Ja, dus het graf wordt hier gezien als een machtige hand die mensen te pakken heeft. En God zal zijn ziel van het geweld van het graf verlossen. Die uitdrukking. Die komt nog een keer in de psalmen voor. En die koppeling wil ik ook even maken. Want die komt straks nog een keertje terug. De hand van het graf. Ja, dus de context hier is tegenover al die aanzienlijken die een hoop geld hebben en daarop bouwen en vertrouwen. Alleen die psalmdichter ziet van, ze gaan allemaal dood, net als de beesten. Ze gaan naar het graf en ze leven eigenlijk zonder hoop. Ze zijn geëerd en geroemd in de wereld. Landen worden naar hun genoemd. Eventjes een modern voorbeeld. Noem Amerika bijvoorbeeld. Of Colombia. Dat zijn landen die genoemd zijn naar mensen. Ja, de meeste van jullie hebben dat nog niet eerder gezien. Maar dat is Psalm 89.
Oh ja.
Psalm 89. Ja, ik pak er ook even bij. Psalm 89 gaat helemaal over het verbond van God met David. Het gaat over goede tierenheid en waarheid, getrouwheid. Ja, die woorden komen een stuk of 7 keer voor elk. Getrouwheid en goede tierenheid. En die goede tierenheid, dat is geset. Moet je eventjes onthouden. Geset, goede tierenheid. Daar staat die psalm vol mee. Vooral het eerste gedeelte van Psalm 89. Maar in vers 40, dan, of vers 39, vindt er een hele omkering plaats. Ja, het gaat allemaal over de trouw van God in die psalm. De goede tierenheid en de waarheid van God. Maar in vers 39, gij hebt hem verstoten en verworpen. Gij zijt verbolgen geworden tegen uw gezalfde. En dat is natuurlijk weer dezelfde gezalfde als in Psalm 2. En dan beschrijft Ethan, die beschrijft een hele donkere periode. En hij vraagt, hoe lang, heren, zult gij steeds verbergen? Zal uw grimmigheid branden als een vuur? En dan vers 49, want man leeft en die de dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrijden van het geweld van het graf. Van de hand van het graf. Heren, waar zijn uw vorige goede tierenheden die gij David gezworen hebt bij uw trouw? Dus hier ook weer dat bevrijden van de hand van het graf heeft te maken met de gezalfde. Het heeft te maken met de Messias, de komende koning. En Ethan die wist het antwoord. Want hij eindigt zijn psalm met geloofd, zij de Heere in eeuwigheid. Amen, ja, amen. Hij had een visioen van die donkerheid dat de Messias verworpen zou worden. Maar tegelijkertijd had hij ook een gezicht op de oplossing. En die oplossing is, wie zal zijn ziel bevrijden van het geweld van het graf? En hij zegt, geloofd zij de Heere in eeuwigheid. Amen, ja, amen. Nou, dit is even over die aanzienlijken of die mannen van Psalm 3.
Maar wat heeft hun rijkdom en hun vertrouwen erop te maken met de eer die tot schande is van de persoon?
Ja, in vers 3. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Laten we ons, als het klopt hè, wat ik zeg, laten we David eventjes, laten we even ervan uitgaan dat het David is die op de vlucht is voor Absalom. En die dus in een hele hachelijke positie is. Zijn eer, waar was die? Ja, hij had koninklijke eer, hij had koninklijke heerlijkheid en die was hem afgenomen. En, dit is tot, en die heerlijkheid en eer, door wie was die ingenomen? Ja, door zijn zoon Absalom en de zijnen. Ik denk dat je daar moet zoeken naar die eer en de schande. Ja? Wanneer zou deze psalm gedicht kunnen zijn? Ik vond het heel mooi dat Arie de vorige keer toen die aanvulling had gegeven op dat was in 2 Samuel 16, inderdaad. Van dat hij God verkwikte hem. Nou, hier zien we dat David gaat slapen. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen. Want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen.
Sorry, dus.
Psalm 4. Dus vers 9. Ja? Zijn tegenstanders. Die wilden dat voorkomen dat hij ging slapen. En het. Dat zie je ook in 2 Samuel 17. Dat is de raad van Achitofel. Voorts zei Achitofel tot Absalom, laat mij nu 12.000 mannen uitkiezen... dat ik mij opmaken en David deze nacht achterna jagen. Zo zal ik over hem komen, daar hij moe en slap van handen is, en zal hem verschrikken, en al het volk dat met hem is, zal vluchten, en dan zal ik de koning alleen slaan. Dus er komen meer dan 10.000 man, komt naar de raad van Achitofel achter David aan, en die denken van, nou die man is nu, hij is nu moe van al het vluchten, hij is slap, hij heeft rust nodig. En dan, iedereen die laat hem vluchten, dan heb ik hem in zijn eentje en dan kan ik hem pakken. En hoe anders is het perspectief van degene die gevlucht is? Die waarschuwt feitelijk die mannen, of die aanzienlijken. En wat zegt hij zelf? Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ter tijd als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen neerliggen en slapen. Want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Dus aan de ene kant zijn tegenstanders. Die hem het slapen en de rust willen beletten. Hij zegt, ik vind rust in de Heere. En ik zal in vrede liggen en slapen. Er was één, dus die mannen. En inderdaad, nou ja, die eer en die schande, ik denk dat het dus iets te maken heeft met de positie van David ten opzichte van zijn eerdere positie. Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Nou, ik had jullie gisteren of eergisteren die vraag gesteld. Van, denk eens na over, ja, wie is nou die gunsteling, die gunstgenoot? Het antwoord weet je natuurlijk al. Alleen, hoe bewijzen we dat? Hoe bewijzen we dat het ook hier weer gaat over de Christus? Nou, ten eerste, die gunstgenoot, en die ook op andere manieren wordt vertaald, dat is de chassid. De chassid. Even terzijde, er is een hele stroming binnen het Jodendom, dat zijn de chassidim. Dat komt van dit woord vandaan. En dat zijn, ja, dat is een stroming. Ik weet er ook het fijne niet helemaal van, maar je ziet ze vaak, vooral de mannen, in vreugde dansen. En die gaan helemaal op in een soort van extase. En daarmee willen ze één, als het ware één zijn met God. Of het opgaan in God, dat zijn de chassidim. Er zit een hele ingewikkelde leer achter. Nou, het gaat hier over dus de chassid.
Wat betekent het woord trouwens?
En dat komt dus van het woord chassad. En dat vind je bijvoorbeeld in Psalm 18, vers 26. Komt ook weinig voor. Bij de goede tierenen houdt gij u goede tieren. Dat is dus goede tieren zijn. Dat is chassad. En de goede tierenen hier, dus bij de goede tierenen, dat is de chassid. En dat woordje, wat ik net in Psalm 89 noemde, geset, is daar ook van afgeleid. Goede tieren. Ja, en dat nodigt ons natuurlijk uit om eens te kijken van, ja, waar lezen we die chassid nou nog meer? Waar lezen we die chassid nou nog meer? Nou, bijvoorbeeld in Psalm 89. Daar komt die chassid ook voor. In relatie tot David. Psalm 89. Vers 19. Want ons schild is van de Heere. En onze koning is van de chassid van Israël. Nee, sorry. Dat is de Hakadoos. Het is vers 20. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige. En gezegd, ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb een uitverkorene uit het volk verhoogd. Het is die heilige in vers 20, dat is de chassid. Hulp besteld bij een heilige, bij een chassid. En we zien dat hier in David, maar tegelijkertijd, als we nog iets verder lezen, in Psalm 89, vers 28, ook zal ik hem ten eerstgeborene zoon stellen. Ten hoogste, daar staat Eljoon. En dat is een woord wat in de psalmen alleen maar wordt vertaald met de allerhoogste. Het ziende op de allerhoogste God. Hij is de allerhoogste over de koningen der aarde. De eerstgeborene en de allerhoogste over de koningen der aarde. Is er een tekst die bij ons een lampje doet branden?
Psalm 2?
Over
de koning der aarde.
Maar... Ja, er zit er ook de koning der aarde, maar even de combinatie met de eerstgeborene en de...
Is het niet Openbaring?
Ja, Openbaring 1, ja. Ja, ik ben de... Nou, laten we het maar even bijpakken. Hij wordt nog wel eens een keertje in kerken aangehaald als een zegen geroet.
Ja, precies.
Ja, daar hoor je hem heel, heel vaak. Van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Dat komt uit Psalm 89. En die getrouwe getuige, die vind je ook terug in Psalm 89. Die vind je ook terug in Psalm 89. Een paar versen verder dan wat we net lazen. Psalm Vers 38, hij zal eeuwig bevestigd worden gelijk de maan en de getuige in de hemel is getrouw. Ja, dus in deze ene psalm heb je de eerstgeborene, de overste van de koningen der aarde, dus eigenlijk de allerhoogste over de koningen der aarde, en de getuige in de hemel. Het is weer zo'n aanwijzing dat als je bij het Bijbelboek Openbaring leest, dat je moet denken aan de koning van Israël. Want daar gaat deze psalm over, de goede tierenheid en de trouw. Maar goed, hij heeft een hulp besteld dus bij de chassid. In vers 20. En die verkorene uit het volk verhoogt. Ik heb een verkorene uit het volk. Wie is die verkorene? Ja, dat is de Christus. Wie worden er trouwens allemaal uitverkoren genoemd? Welke personen in het Oude Testament? Abraham? Ja. Abraham? Voor de schepping van Israël?
Saul.
En Saul, en die wordt ook weer verworpen. Laten we het even op volgorde proberen te doen. Abraham? Mozes? Die is verkoren met het oog op de verlossing van Israël. Aaron? Aaron, die is verkozen als middelaar tussen Israël en God. Daar was hij toe verkoren. En als... Saul en David, als de koning van Israël. Ja, om over hem te regeren. Dan hadden we er al...
Als je
Saul maar rekent. Maar die is uiteindelijk ook weer verworpen als koning. Dus dan krijg je inderdaad David. De koning. Inderdaad, om de vijanden te verslaan. Daar gaan die psalmen vaak over.
Salomo.
Wat was Salomo? Waarom was Salomo een verkorene?
Om
de tempel te bouwen, het huis van God te mogen bouwen. Ja, dus dat is de vredevorst. Je hebt eerst David, die de vijanden, die had bloed aan zijn handen feitelijk. Die heeft de vijanden verslagen. Dan komt Salomo, dus de vredevorst. En dan nog een lastige. Wie?
Adam
niet. Die wordt niet expliciet uitverkoren genoemd. Zerubbabel. En wat is, waarin kunnen we Zerubbabel mee? De terugkeer van Israël naar het beloofde land. En wie is de uitverkorene? Dat is Jesaja 42. Dat is de Christus. Hij is de knecht des Heren. En in hem... In die Christus komen al die uitverkorenen samen. Abraham, de schepper van Israël. Mozes, de verlosser van Israël. Aaron, de hoge priester. Dus de middelaar tussen God en het volk. De grote koning, die komen zal om te regeren. Hij gaat zijn huis, de tempel bouwen. En hij laat zijn volk terugkeren naar het land. Hij is de belichaming van al die andere personen die expliciet uitverkoren worden genoemd in de Bijbel. En dat is die chassid waar we het over hebben. Die persoon. Hij is die heilige. Die afgezonderd is. Psalm 16. Daar komen we de chassid ook tegen. En daar kan ik wel heel duidelijk bewijzen dat het daar moet gaan over de Messias. Ja, niet ik. Maar dat doen de Bijbelschrijvers zelfs. Zelf. Ik lees Psalm 16 even voor. Een gouden kleinoot van David. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. O mijn ziel, gij hebt tot de Heere gezegd, gij zei de Heere, mijn goedheid raakt niet tot u, maar tot de heiligen die op de aarde zijn en de heerlijken in de hemel, al mijn lust is. Welke al mijn lust is? De smarten degene die een andere God begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden. Ik zal hun drankofferen van bloed niet offeren en hun namen op mijn lippen niet nemen. De Heere is het deel van mijn erf en mijn bekers. Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Ik zal de Heere loven die mij raad heeft gegeven. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel de Heere gedurig voor mij, omdat hij aan mijn rechterhand is. Zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult in het graf, dus in Sheol, Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand eeuwig. Even een paar overeenkomsten tussen Psalm 4 en Psalm 16. Behalve dat er dan ook een mathematische overeenkomst is tussen 4 en 16. Maar dat bedoel ik natuurlijk niet. Gewoon even een paar woordjes die je... Blijdschap, vreugde, ja. Mijn hart verblijdt en mijn eer, ook mijn eer weer, die verheugt zich.
Mijn vlees zal zeker wonen.
Zeker wonen, heb je hier inderdaad. Heb je de context ook weer van het zeker wonen, het gerust wonen. En de chassid, waar zou de chassid staan? Ja, dat is vers 10. Want gij zult mijn ziel in het graf niet verlaten, gij zult niet toelaten dat uw chassid de verderving zie. Over wie gaat het hier? Het moet hier over de Christus gaan. Waarom weet ik dat zo zeker? Zegt Petrus. Wie nog meer?
Paulus.
En Paulus. Ja, natuurlijk. Petrus en Paulus hebben het allebei over die chassid. Nou, laten we, ook al zijn het bekende gedeeltes, laten we die toch maar eventjes erbij pakken. Handelingen 2. Dat is de eerste. Handelingen 2, vers 29, dus de preek van Petrus op de Pinksterdag. Gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had hij uit de vrucht van zijn lenden, zover het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij dit, voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in Hades, in Sheol, in het graf, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Dus het is een psalm die getuigt van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemel, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand tot ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weet dan zeker het ganse huis van Israël dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Let ook op die rechterhand. Dat hij is gezeten aan de rechterhand, want ook dat zie je in Psalm 16. En waar vinden we dan dat Paulus het heeft? Handelingen 13, ja, zeker in de Antiochieën. Handelingen 13, vers 35. Ja, ik lees ook een stukje daarvoor, want dan zie je Psalm 2. Gelijk hij ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzodat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij al dus gezegd, ik zal u lieden de weldadigheden van David geven. De goede tierenheden van David. Dat komt uit Psalm 89. Nou, het is een bijna letterlijk citaat uit Jesaja 54. Maar ik denk dat Paulus hier ook heeft gedacht aan Psalm 89. Juist omdat die goede tierenheden van David, dat zijn de inhoud, dat is de inhoud van Psalm 89. Die psalm die zo'n donker einde had, van de Christus die verstoten was, maar waarvan Ethan dan zegt op het laatst van, ja, welke man leefde die zijn ziel zal bevrijden van de hand van het graf, van het geweld van het graf. Nou, dus deze man. Waarom hij ook in een andere psalm zegt, en dat is dan Psalm 16. Gij zult uw heilige, niet overgeven om verderving te zien. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vader gelegd en heeft wel verderving gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zo zij u dan bekend, broeders, dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt. Ja, dat van alles waarvan gij niet kon gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze en ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. Dat is de boodschap van Paulus aan de Joden in de synagoge in Antiochië. De opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij is de rechtvaardiger. En hij is dus de chassid. Wat is de volgende stap als je dan verder gaat denken? Wat zou je volgende stap in je Bijbelstudie zijn? Want ik vind dat we nog niet klaar zijn met deze heilige. Nou.
Ja, maar die gunstgenoot,
toch? Ja, dus de gunstgenoot, dus de heilige, dus de chassid.
Oh.
Nou, die chassid, die komt dus in het Nieuwe Testament voor. In welke taal is het Nieuwe Testament geschreven? Ja, natuurlijk in het Grieks. Dus je leest Handelingen 2, Handelingen 13. Wat doe je dan? Ja, wat voor woord staat... Welke vertaling hebben we daar gekregen voor die chassid? Ja, je kan de Septuagint ook pakken, maar je hebt hier gewoon de woorden van Paulus en de woorden van Petrus, die hebben dat opgeschreven. Althans, Lucas dan, die heeft opgeschreven, maar zij heeft het uitgesproken. Nou, dat woord is Ozios. En dat kom je dus tegen in Handelingen 2 vers 27 en 13 vers 34 en 35. Maar er is er nog eentje, of nog een paar, waar het duidelijk gaat over een... Het wordt ook als bijvoeglijk naamwoord gebruikt, maar waar het gaat over de Christus, vind je het in Hebreeën 7. Nou, en degene die de serie Bijbelstudies over Hebreeën hebben gevolgd, die weten direct waar het in Hebreeën 7 over gaat. Onmiddellijk. De hoge priester. Ja, de hoge priester. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want zodanig een hoge priester betaamde ons. Heilig. Een heilige staat er eigenlijk. Een chassid. Ja, dat is Hebreeën 7 vers 26. Onnozel, onbesmet, afgescheiden, afgezonderd. Hij heeft ons een gunstgenoot afgezonderd, stond er in Psalm 4. Van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Hoger dan de hemelen geworden. Dat is een Bijbelstudie op zich, dat hoger dan de hemelen. Maar eventjes, even de kleine connectie met Psalm 89.
Die
allerhoogste, de Elyon, ja. Ja, dus die Christus, die is zelf, dat is zijn nieuwe naam die hij heeft gekregen. Hij is de Elyon geworden, de allerhoogste. Dat is Christus als de hoge priester. En je komt het ook voor Christus tegen bij Openbaring 15. Openbaring 15 vers 4. Wie zou u niet vrezen, heren, en uw naam niet verheerlijken? Want gij zijt alleen heilig, Hozios. Want alle volken zullen komen en voor u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. Voordat we nog even teruggaan naar Psalm 4, wil ik ook even naar Jeremia 3. In Jeremia 3. Dan wordt Israël en Juda aangesproken om terug te keren tot God. Israël en Juda die worden gezien als een afvallig volk, een trouweloos volk. Ze worden gezien als een overspelige vrouw. En toch zegt God, keer alsjeblieft tot mij terug. Ja, dies de Heere tot mij zei, in vers 11. De afgekeerde van Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd, meer dan de trouweloze Juda. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg, bekeer u, gij afgekeerde Israël, spreekt de Heere, zo zal ik mijn toornen op uw lieden niet doen vallen. Want ik ben goede tieren, spreekt de Heere. Ik zal de toren niet in eeuwigheid behouden. Want ik ben chassid. Ik ben de heilige. Ik ben een heilige. En dan heilige in de zin, niet van kadosh, van heilig. Maar ik ben de heilige, dus die goede tieren, die chassid. Misschien kunnen we wel zeggen, ik ben de chassid, zegt de Heere hier. En ik vond het zelf mooi om te zien. Het feit dat de Heere zegt, ik ben chassid, is het mogelijk dat zijn volk weer bij hem terugkeert. Eigenlijk zegt hij hier, ik ben een soort van een middelaar. Als ik niet een chassid zou zijn, dan zou dat volk niet tot mij terug kunnen keren. Dat is ook de functie natuurlijk van de chassid Jezus Christus, de goede tierenen. Omdat hij is gestorven, hij is in het graf geweest en hij is opgewekt. Dus hij heeft al dat oude heeft hij teniet gedaan. En hij leeft en hij heeft een heel nieuw leven aan het licht gebracht. En verder, en dat is eventjes terloops, dat hij is afgezonderd. Hij heeft zich een gunst gezien afgezonderd. Dat woord afgezonderd, dat komt dan ook voor bij het volk Israël. Het volk Israël wat afgezonderd is van de volkeren. Nou, dat veilig wonen, daar hebben we het al een beetje over gehad. Dat zeker wonen, dus dat zeker wonen, dat staat in Psalm 4 in relatie tot de chassid. En het staat ook in Psalm 16 in relatie tot de chassid. In de dood en de opstanding. En wat deze David zegt in al zijn verdrukking, want hij is feitelijk alles kwijt. Hij is nu de verstotene, naar de woorden van Psalm 89. Hij moest van zijn troon af, uit zijn paleis, hij is uit de stad gejaagd en hij had slechts een handjevol trouwen bij zich. Maar wat zegt hij in die omstandigheden? Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. Meer dan der tijd als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Dat was de schat van David. Vreugde in zijn hart. En dat is veel meer dan die mannen waarvan we hebben gelezen in Psalm 49. Veel meer dan als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Nou, daar vertrouwde die man in Psalm 49 over. Al die rijkdommen. Die ze toch niet mee konden nemen. Hij zegt, nou, u heeft vreugde in mijn hart gegeven. Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. Dat geeft hem vreugde. Want de Heere zal horen als ik tot hem roep. En dan snap je die woorden ook. Hij hoort als ik tot hem roep. Omdat hij een chassid heeft afgezonderd. Ik zie hier nou staan de tekst die ik zocht net. Ik had ze wel opgeschreven, dus Psalm 49. Oké. Okay. Je schijnt hem ook tegen te komen, Psalm 89. Psalm 62. Laten we Psalm 62 er nog even bij pakken. Daar komt ook die Bene-Ish. Psalm 62 vers 19. Vertrouw op hem te alle tijd, o gij volk. Stort u lieder hart uit voor zijn aangezicht. God is ons een toevlucht. Immers zijn de gemene lieden ijdelheid. De grote lieden zijn leugen. In de weegschaal opgewogen zijn zij altijd zijn ze samen lichter dan de ijdelheid. Vertrouwt niet op onderdrukking nog op roverij. En wordt niet ijdel als het vermogen overvloedig aan was. En zet er het hart niet op. Ja, dus die grote lieden. Dat zijn die Bene-Ish. die zonen van man. Psalm 62, vers 10. En weer zie je van de mensen die, dat zijn mannen die vertrouwen op onderdrukking, roverij, maar ook op hun vermogen wat overvloedig aanwast. Met hun hart. Het vertrouwen in hun hart op de verkeerde dingen. Waar David dus zegt, gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. Nou, tenslotte. De Negiloot. Eventjes in herinnering brengend, de vorige keer dat we de psalm hebben gezien. Habakuk. Habakuk 3, dat was een voorbeeldpsalm, hebben we gezien. En die eindigt juist met de woorden van voor de opperzangmeester op de Negiloot en hierop Neginoot en hierop Negiloot. Daar is nogal wat discussie over van wat zou nou die Negiloot zijn. En ik geloof dat in de herziende statenvertaling stond fluitspel of iets dergelijks. Het kan misschien iets anders betekenen. Het is een beetje moeilijk om, om daar heel zeker over te zijn. Omdat het de enige keer is dat je het in de psalmen tegenkomt. Negiloot. Het is de enige Negiloot psalm die je kunt lezen. Het is een meervoud. Negiloot. En wellicht dat je de puntjes iets anders moet zetten. Het is een nagaloot. En dat komt dan van nagala. En dat woord komt wel heel vaak voor in de Bijbel. En dat is een erfdeel of een erfenis. Dus omdat het hier vrouwelijk is, zij die een erfenis hebben of iets dergelijks.
Maar wat doet het dan onderaan?
Wat doet het onderaan? Ja, ik ben nog niet klaar. Wat doet het onderaan Psalm 4? Van wat heeft dat met die erfenis te maken? Nou, die nagala, die erfenis, bijvoorbeeld in Psalm 2, eis van mij, ik zal de heiden geven tot uw erfdeel en de einde van de aarde tot uw bezitting. Dat is de erfenis die David toe zou komen. De nagala. Nou, wellicht dat het hierop ziet, op de erfenissen of iets dergelijks, maar wellicht nog veel belangrijker. David had de vreugde van de Heere in zijn hart. En dat is een erfenis. Ja, de ware gelovigen, de vromen in Israël, die konden zeggen, de Heere is mijn erfdeel. Hij is mijn erfenis. Hij is mijn vreugde. En die gingen niet vertrouwen op alle rijkdommen die het land hun te bieden had. Maar de ware vreugde, die vonden ze in een persoon, in de God zelf. En welke persoon? In de chassid. Het is misschien wat ver gezocht, maar er is nog een andere reden waarom ik dat zeg. Omdat de vertaling in de Septuagint, die heeft het over kleronomus. Dus die heeft, en de naam van de site heeft kleronomia, dat is een erfenis. Dus het... De Griekse vertalers, die hebben hier kennelijk iets in gezien over erfenissen, over erfdelen.
Maar die puntjes waren toch later pas
gezien? En die puntjes in de Hebreeuwse tekst, die zijn veel later pas. Die zijn pas in de 10e eeuw na Christus, dus door de Masoreten. En die kunnen zich best hier en daar vergist hebben, ja. Ja want dus al die puntjes die in de Hebreeuwse tekst tegenkomt, die de klinkers aangeven, feitelijk is dat een interpretatie van de tekst. De Masoreten zeiden van ja, dit is, zo hebben wij dat vanaf Mozes, hebben wij zo de tekst overgeleverd gekregen. En ze zijn die puntjes gaan zetten om het te kunnen bewaren. Maar het wil niet zeggen dat we dat heel star altijd moeten volgen. Ja, je mag er best over nadenken. Wat als die puntjes nou net even iets anders staan? En het is hier eigenlijk alleen maar een kwestie van een veranderen. Ik geloof een I en een A. Ja. Ja? Het is een suggestie, maar die komt dus niet zomaar uit de lucht vallen. Maar de Septuagint heeft ook iets dergelijks hier, zegt hier ook iets dergelijks over.
Want Negiloot, wat betekent dat, als je dat letterlijk vertaalt?
Ja, dat weet men dus niet. Negiloot.
Oh, dus fluitspel, nee.
Dat is ook een soort van een gok, ja. Ja, het zal ook wel ergens vandaan komen, maar waar precies weet ik niet. Want negenoot vind je helemaal nergens meer in de Bijbel. Gewoon helemaal nergens.
Is dit ook niet een muzikale term of zo? Dat ze dat
dat denk ik niet, nee. Ja, dat weet ik niet zeker, maar dat zijn gewoon hele moeilijke teksten. En daarom het is op zich wel mooi dat de Statenvertaling het gewoon gaat laten staan. Of het offerande der gerechtigheid. En daar gaan we echt mee sluiten. Offers van gerechtigheid. Je vindt nog een aantal soorten van offers in de psalmen. Offers van vreugde vind je in Psalm 27. En nou heb ik alleen gekeken naar het woord sebach als offer. Psalm 27. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden. Psalm 27, vers 6. Boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden van het geklank offeren van... offeranden van het gejuich, offeranden van het geroep. En sommigen hebben offeranden van vreugde. Ik zal zingen, ja, psalm zingen, de Heere. Het zou zomaar kunnen dat dit ook David is op zijn vlucht bij Absalom. Ja, hij zegt van, ik zal verhoogd worden boven mijn vijanden, die rondom mij zijn. Dus hier zie je ook David weer met vijanden rondom, maar hij... zegt, ik zal offeranden van teruah, van vreugde, van geklank offeren. Offeranden van dankbaarheid. Psalm 107. En dat zij lofoffers offeren en met gejuich zijn werken vertellen. Psalm 107, vers 22. Laat hen voor de Heere zijn goede tierenheid, zijn gesed loven. En zijn wonderwerken voor de kinderen van de mensen. En dat zij lofoffers offeren en met gejuich zijn werken vertellen. Ja, waar komen die offers van gerechtigheid, offers van vreugde en offers van dankbaarheid vandaan? Vanuit de kennis van de Chassid, de Hozios, de heilige, die is afgezonderd. Dat gold voor David en dat gold voor ons. De Chassid die dood is geweest en leeft. In wie we gerechtigheid, vreugde en dankbaarheid mogen vinden.